Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij het eerste vers van Psalm 48 zingen. De Heer is groot, elk zing zijn lof in Salems stad en tempelhof. Van het tiende hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Romeinen 10, de versen 1 tot en met 17. En na de schriftlezing zingen we uit het gebed des Heren, het derde vers: uw koninkrijk, kom toch, o Heer. Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende: de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus: zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen, dat is Christus, van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen, dat is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, Indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt, een iegelijk die in hem gelooft zal niet beschaamd worden, want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, want éénzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen ze hem dan aanroepen in welke ze niet geloofd hebben? En hoe zullen ze in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? En hoe zullen ze prediken indien ze niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Doch ze zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jesaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord God. De Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, er mag, dacht ik, weer wat meer regelmaat in komen in de komende tijd, als de Heere ons dat wil geven, in de prediking van, naar aanleiding van onze Heidelbergse catechismus. We zijn toegekomen aan de 21ste zondag en we willen vanavond een begin maken met het lezen van dit gedeelte van onze belijdenis. Vraag en antwoord 54. Wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? Dat de zonen Gods uit het ganse menselijk geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, door zijn geest en woord in enigheid van het ware geloof, van den beginnen der wereld tot aan het einde, vergaderd, beschermd en onderhoudt. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Laten we samen bidden. Heren, wij mogen geloven in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En we hebben zojuist ook beleden dat we geloven een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. En die is er, en omdat die er is, mogen we ook geloven dat die er is, en mogen we zelfs ook geloven dat die er altijd zal zijn. Tot in eeuwigheid. Dat er altijd een volk zal zijn, Heere, dat u waarlijk vreest. En dat dat volk door geen macht van buiten, door geen macht, verdervende macht van binnen, ooit zal kunnen worden vernietigd. En dat uw werk dat ge in dat volk verricht, ooit kan worden gebroken. We mogen geloven, Heere, dat gij, o Heer Jezus Christus, als de Zonen Gods die gemeente aan het vergaderen zijt, door woord en geest, en dat u haar ook beschermen zult, en dat u haar ook onderhouden zult. En dat er altijd mensen zullen zijn die het met meer of minder vrijmoedigheid mogen leren belijden dat zij van die kerk een levend lidmaat zijn en in geloof ook mogen aanvullen en eeuwig zullen blijven. Heren, over deze dingen spreekt onze Heidelbergse catechismus, en onze Heidelbergse catechismus doet dat op grond van verschillende plaatsen in uw heilig woord. Het is ook vanavond de bediening van het woord. Als we dit gedeelte van ons leerboek openen en als we met elkaar gaan nadenken over wat u over die heilige algemene christelijke kerk hebt gezegd. In uw woord. In het onfeilbare woord, wat u hebt geopenbaard over de wijze waarop die kerk er komt en waarop die kerk er blijft. Geef dat we met betrokkenheid van ons hart en van onze ziel deze boodschap mogen overdenken. Dat we met hartelijke betrokkenheid op dit gedeelte van de Godsopenbaring en met hartelijke verbondenheid aan de werkelijkheid van deze kerk het woord mogen brengen en het woord mogen horen. En dat we verstaan mogen, Heren, wat gij ons vanavond in deze dingen te zeggen hebt. Wat een wonder dat een kerk, dat er een kerk is en dat er een kerk blijft. Want die is er niet zomaar. Die kwam er ook niet zomaar. En die bleef er ook niet zomaar. Daar is uw goddelijk werk absoluut bij onmisbaar. In alle opzichten. Een kerk hier op aarde. In deze verloren, zondige, verdorven wereld. In deze wereld die in het boze ligt en die vol vijandschap tegen God en tegen zijn dienst is. In deze wereld waarin de werken der duisternis geschieden. En hier is die kerk. En hier blijft ze. En hier wordt ze gesticht. En hier wordt ze onderhouden. En hier worden er iedere keer weer tot die gemeente die zalig wordt toegebracht. O God, wij bidden u. Laat ons het wonder ervan zien. We vinden het allemaal vaak zo gewoon. En dat komt omdat we in onze oppervlakkigheid nooit eens echt nadenken. Maar als we er eens echt over nadenken en geef dat we het vanavond doen mogen, Heren, dan wordt het inderdaad hoe langer hoe groter wonder dat we over de kerk mogen spreken. En dat we ook mogen horen dat er mensen tot die kerk behoren. En dat er ook mensen tot die kerk mogen gaan behoren. En dat er ook mensen zijn die door de genade Gods altijd lid van die kerk zullen zijn. Levende lidmaat. Wij bidden, Heere, leid ons in onze overdenking. Spreek zelf door uw woord en door uw geest, want het gaat ook bij het vergaderen van die kerk juist om woord en geest. En als het woord er dan is vanavond, laat de geest er dan ook zijn, Heere. En laat de geest dat woord indragen in onze harten. En laat de geest het voor ons verstand, maar vooral ook voor ons hart mogen verklaren. En laten we zo ervaren mogen dat u in ons midden bent. En dat u doet wat we vanavond overdenken, Heere Jezus. Dat u vanavond ook onder onze wandelingen hebt. En dat u mensenharten aanraakt. En dat u mensen zo gewillig maakt dat ze onderdanen van u mogen gaan worden. Dat u mensen op de knieën brengt. Dat u mensen door de Heilige Geest zo bearbeidt dat er gebeurt wat er bij Lydia gebeurde. Toen opende de Heere haar hart, zodat ze acht nam op hetgeen van Paulus gezegd werd. Dat er gebeuren gaat, Heere, wat er bij al die mensen gebeurd is en gedurig weer plaatsvindt, die onder de zaligmakende bearbeiding van de Heilige Geest zijn gekomen. En dat er zo vanavond ook nog velen mogen worden toegebracht, die, zoals uw woord dat noemt, levende stenen mogen worden. En die zo gebouwd mogen worden op dat vaste, hechte, onwankelbare fundament. Heren, en wilt gij degene die door uw goedertierenheid en door uw genade in hun leven mochten gaan behoren tot dat volk des Heren, tot dat huisgezin Gods, wilt u diegene sterken in het geloof en meer onderwijzen in de heilgeheimen die gij geopenbaard hebt en doen delen in de schatten en de zegeningen die gij over die kerk uitstort. En laten we zo gezamenlijk mogen ervaren, Heere, dat u in ons midden bent. Ach nee, verdiensten hebben wij niet en rechten nog minder. En daarom doe het uit genade, uit enkel genade. En ontfermt u zich zo nog over ons, hier in de kerk. En we dragen ook nu weer degene die met ons meeluisteren aan u op. Vergeet u ook hen niet, Heere, en ga niet één van hen voorbij, maar bezoek ook hen met uw heil en spreek ook tot hun hart voor het eerst of opnieuw. Heere, mogen wij, nu wij over de kerk nadenken en uw woord raadplegen over wat dat woord over de kerk te zeggen heeft, u ook bidden voor uw ganse kerk in deze wereld. Er is heel veel wat tegen dat werk van u opkomt. De vorst der duisternis, die gaat ook rond. En die weet wat u aan het doen bent. En die gunt er u niet één. En die zou liefst zien dat dat werk van u mislukt. Dat het tot op de grond toe afgebroken wordt. Dat mensen toch nog weer onder zijn bewind zouden komen. En hij doet er alles voor om dat werk van u tegen te staan. Hij verspreidt de leugen, zodat het woord niet recht verkondigd wordt. Hij doet mensen bezig zijn en hij bezet ze zo van de morgen tot de avond met aardse beslommeringen en bezigheden, dat ze geen aandacht hebben voor de vraag of hoe zij ooit voor u rechtvaardig zouden kunnen verschijnen. En er zijn zoveel andere dingen die de vorst der duisternis uitvoert om uiteindelijk maar dat ene doel te bereiken, mensen met zich mee te nemen naar de eeuwige verderfenis. Terwijl u bezig bent mensen en hun behoud te zoeken, is de vorst der duisternis altijd in de weer om hun ondergang te bewerken. O God, en in dat krachtenveld staan we. Vanavond doet u weer pogingen om mensen te bewegen tot het geloof, mensen te doen vallen voor u, mensen tot waarachtige bekering te doen komen. En u doet dat her en der en in deze hele wereld, als uw woord op de rechte wijze verkondigd mag worden. En de vorst der duisternis doet alles en alles wat hij kan om dat net allemaal te verijdelen. O God, wilt u bewijzen dat u voortgaat met uw werk, Heere Jezus Christus, U bent toch niet voor niets de koning der koningen. En er staat toch ook niet zonder reden in de schrift dat in de veelheid van de onderdanen de heerlijkheid van de koning gelegen is. Wilt u dan zorgen dat er velen tot uw onderdanen behoren en gaan behoren. En dat de duivel het ook op deze dag ondervinden moet dat zijn rijk afbreuk gedaan wordt. En dat uw naam verheerlijkt zal worden. Heere, laten we zo u mogen bidden om de voortgang van uw werk. Bewaar uw kerk ook, Heere. Houd haar in stand. Te midden van leugenleer en te midden van alles wat er aan verzoekingen zijn. O God, wilt geen genade op ons neerzien. En uw ganse kerk behoeden over het rond der aarde. Hoor ons, Heere, niet omdat we er enig recht op hebben. U weet het, en u weet het nog veel beter dan wij. En als u ons beoordeelt, dan is er alle reden dat u ons ook veroordeelt. Maar wees nog met ontferming over ons bewogen. En uit de volheid van Christus geeft u ons daaruit genade voor genade. Amen. Wij zingen uit de 22e psalm het 14e, 15e en 16e vers. Eerlang gedenkt hieraan het wereld rond. En daarna ook de versen 15 en 16 van de 22e psalm. U krijgt gelegenheid om de Heere uw gaven te geven voor de kerk en voor de bouwkas.
Thank you.
gemeente, ik zou zeggen, laten we maar moed vatten. Juist ook op grond van wat we zojuist hebben mogen zingen over de vastheid en de zekerheid van het feit dat de Heere doorgaat met zijn werk. Zij komen aan door goddelijk licht geleid. En zo was het toen en zo zal het altijd zijn. God zorgt voor zijn kerk. Ze komt er, ze blijft er. En hij zal zich in zijn werk verheerlijken. En dat mag de inzet zijn, dat mag ook eigenlijk de hele sfeer zijn waarin wij met elkaar gaan nadenken over onze Heidelbergse catechismus en wat dat leerboek beleidt op grond van Gods eigen woord over de heilige algemene christelijke kerk. Ja, we hebben met elkaar dat 54ste antwoord gelezen en de vraag komt dan bij ons op, althans bij mij, mogelijk ook bij u. Hoe zullen we over al die dingen die hier genoemd worden vanavond op een eerlijke manier, op een manier spreken die aan het woord van God recht doet? Hoe zullen we al die dingen op een duidelijke en toch ook niet vluchtige en oppervlakkige manier aan elkaar voorstellen? Ik heb de keuze uit twee mogelijkheden. Inderdaad, dit hele antwoord lezen binnen de beperkte tijd en dan dus bij alles maar even stilstaan of een aantal dingen maar half onbesproken laten. Of uit dit antwoord maar een aantal aspecten uitlichten en die wat duidelijker aan de orde stellen om de dingen die we dan niet genoemd hebben een andere keer met elkaar te bespreken. Want neemt u nou dit antwoord en let u nou eens even alleen op de drie werkwoorden die hier gebruikt worden. De drie activiteiten van de Zoon van God. Hij vergadert zijn gemeente, hij beschermt zijn gemeente en hij onderhoudt zijn gemeente. Nou, dat zijn natuurlijk al drie hele verschillende dingen. En gaat u met mij naar het woord van God om te zien wat de Heere over dat vergaderen, over dat beschermen en over dat onderhouden zegt. En dan hebben we al een veelheid van gedachten. Let u ook op degene die het doet. Dat vergaderen, beschermen en onderhouden. De Zoon van God. Let erop hoe hij het doet. Door zijn woord en geest. Dan heb je die tweeslag die we eigenlijk nooit mogen scheiden. En die zeker als het gaat om de bewaring en om de vergadering van de kerk absoluut altijd samengevat moeten worden. De Heere doet dat door zijn woord en door zijn geest. Nou, dat geeft ook al een veelheid van gedachten. Waar vergadert de Heere die kerk? Uit het ganse menselijke geslacht. En wanneer vergadert hij die kerk? Van het begin van de wereld tot aan het einde. En wie zijn het die hij vergadert? Degenen die uitverkoren zijn tot het eeuwige leven. Alweer zo'n onderwerp wat toch een aparte bespreking zou rechtvaardigen. En wie zijn dan de leden van die kerk? Wie zijn dat dan die kunnen zeggen dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven? En op grond waarvan kun je dat laatste dan weer zeggen? U voelt wel, het is eigenlijk veel te veel. Al is het een betrekkelijk kort antwoord, een antwoord waarin ook heel veel samengevat is. En dat is een van, je zou zeggen, een van de bewijzen van de heilige kunst die God aan die opstellers van de catechismus gegeven heeft om de dingen zo te formuleren dat tegelijkertijd zoveel aspecten aangewezen worden en dat zoveel gedachten erin meeklinken. Ja, ik koos voor het laatste uiteraard, voor die tweede mogelijkheid om maar een gedeelte van dit antwoord te bespreken en een aantal dingen ook onbesproken te laten. Alleen nou vraag ik u wel om uw goedwillendheid om de preek niet te gaan beoordelen aan de hand van de dingen die ik niet gezegd heb. Want dat gevaar loop je natuurlijk. Ik sla een aantal dingen over. Ik zeg over de uitverkiezing vanavond helemaal niets. Niet omdat ik dat niet durf over de uitverkiezing spreken. Niet omdat ik dat niet belangrijk vind. Niet omdat ik dat niet een gebod van de Heere vind. Omdat dat ook, om dat ook aan de orde te stellen. Maar vanavond zou het eigenlijk niet helemaal passen in het betoog wat ik hoop te houden. Maar beoordeelt u mij nou niet over het, aan de hand van het feit dat ik over die uitverkiezing niks gezegd heb. Ik zeg vanavond ook niets over in de eenigheid van het ware geloof. Dat de Heere ze vergadert, zodat ze ook innerlijk een echte eenheid zijn. Namelijk delend en beoefenend, delend in en beoefenend hetzelfde geloof. Ik zal het vanavond ook niet over de leden van die kerk individueel hebben. Wie zijn dat nou? En wie kunnen dat nou ook zeggen? Niet dat ik dat verzwijgen wil, maar laten we onder Gods leiding geduld hebben om die dingen wat afzonderlijk te bespreken. Waar ik vanavond de nadruk op wil leggen, dat is dat de Zoon van God uit het ganse menselijk geslacht zijn gemeente door zijn geest en woord van het begin van de wereld tot aan het einde vergadert. En meer niet. Meer niet. De Heere Jezus, dat is de eerste gedachte die ons aangereikt wordt. De Heere Jezus, de Zoon van God, de naar de hemel gevaren zaligmaker, is werkzaam. Is aan de rechterhand van zijn Vader werkzaam. In het doen van voorbeden, maar toch zeker ook in deze activiteit, hij is aan het vergaderen. Mensen bij elkaar brengen. Mensen bij elkaar brengen en die ook tot een eenheid vormen. Dat is de gedachte die in dat vergaderen meeklinkt. Ze worden ergens uitgehaald, ergens vandaan gehaald, ergens naartoe gebracht, maar dat gebeurt op hele individuele en persoonlijke gronden en basis, maar ze worden wel bij elkaar gevoegd. Het wordt wel een vergadering, om zo te zeggen. Een volk, een gezin. Waar vergadert de Heere hen en hoe doet hij dat? Hij doet het in deze wereld. In deze wereld die in het boze ligt en die bewoond wordt door gevallen mensenkinderen. En er is geen uitzondering op die regel. Het zijn allemaal mensen die afstammen van Adam, de eerste vader, de eerste zondaar. En omdat ze van hem afstammen, hebben ze zijn erfenis ook meegenomen en meegebracht in deze wereld. En er is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. Allemaal afgeweken, er is niemand rechtvaardig. Dat is het uitgangspunt. Als Christus bezig is zijn gemeente te vergaderen, dan doet hij dat op een plek waarvan wij zouden zeggen, nou, onwaarschijnlijker kon het niet. Hoe moet hij ze daar nu vinden? Mensen die hij bij zijn gemeente wil hebben. Mensen die hij aan zich verbinden wil. Mensen aan wie hij zijn geestelijke weldaden wil schenken. Mensen die hij in de gemeenschap met God wil brengen. Hoe kan hij ze daar nou vinden? Hoe is er daar nou één te ontdekken die zo'n weldaad waardig is? En dat brengt ons tegelijkertijd van het allereerste begin af, gemeente, bij het wonder van de kerk. Want de Heere heeft er nog nooit één gevonden die het waard was om lid van deze kerk te worden. Hij vindt ze allemaal in de grootste ellende. Hij vindt ze allemaal in hun onbekeerlijkheid en in hun ongelovigheid en in hun onwilligheid om naar zijn woord te luisteren en zijn woord te gehoorzamen. En toch komen ze er. Ik zei, dat is onmiddellijk iets van het wonder van de kerk. Hoe komen ze er dan? Als de Heere ze in deze situatie aantreft, in deze situatie van absolute verlorenheid en goddeloosheid zelfs, en onwilligheid om God te dienen, afkerigheid van de Heere, ze hebben hem immers verlaten, ze zijn eigen gekozen wegen gegaan. Als de Heere ze zo vindt, dan moet hij met die mensen aan het werk. Dan moet hij aan het werk. Hij doet dat ten dele door middel van anderen. Maar hij doet het belangrijkste werk toch helemaal zelf. En gelukkig dat hij het belangrijkste werk daarbij zelf doet. En dat hij dat nou juist niet aan mensen overlaat, want er zou niks van terechtkomen. Als dat belangrijkste werk door mensen gebeuren moest, dan was het een verloren zaak. Dan zou Paulus nooit in aanmerking zijn gekomen. Want wie zou Paulus nou gekozen hebben? En wie zou nou ooit enige moeite gedaan hebben om Paulus, Saulus van Tarse, die dreiging en moord blies tegen de gemeente des Heren, wie zou nou ooit gedacht hebben om Paulus erbij te rekenen en erbij te betrekken en moeite te doen om hem te overreden? We zouden de rijke jongeling wel meegerekend hebben. Natuurlijk, die was al zo dicht bij het koninkrijk der hemelen. Die had al zoveel gedaan om de gunst van de Heere te verwerven en het koninkrijk binnen te gaan. Die had de wet al onderhouden, die had zo'n keurig leven achter de rug. Daar kon je geen vuile vinger op leggen, daar kon je geen nadelig woord over spreken. Tuurlijk hadden we die meegerekend. Je bent toch blij als je zulke mensen tegenkomt. Maar de Heere vertrouwt dat ons niet toe. Het oordeel over anderen, of ze er nou wel of niet bij horen, en of we het ze nou wel of niet gunnen, en of we ze nou wel geschikte kandidaten vinden of niet, dat vertrouwt de Heere ons niet toe. Daar is geen mens bij betrokken. Daar gaat hij zelf over. En ook wat er in hen gebeurt, daar gaat hij ook zelf over. Maar waar hij nou wel mensen bij inschakelt, dat is, hij vergadert ze door woord en geest. Dus door woord en geest. Het is merkwaardig dat hier eerst het woord genoemd wordt. En toch ook weer niet zo merkwaardig. Wij zouden misschien geneigd zijn om te zeggen, het is toch eigenlijk belangrijker wat de Heere door zijn geest doet dan dat hij wat hij door zijn woord doet. Want wat hij door zijn geest doet, dat is beslissend. Ja, dat mag zo wezen. En daar straks nog een woord over. Maar toch is het woord wel het eerste. En toch is die roeping die door dat woord tot mensen komt, wel het eerste contact dat de Heere legt. Tussen zich en zo'n mensenkind. Want wat gebeurt er nou? Nou, laten we het aan de hand van het woord van God maar zien en zeggen. Neem nou het boek Handelingen. De Heere heeft zijn discipelen, zijn apostelen opdracht gegeven om uit te gaan in deze wereld. En ze zijn gegaan. Gewillig gemaakt om de weg des Heeren te gaan en het werk des Heeren te doen. En ze hebben de vrees die er mogelijk bij hen zou kunnen zijn voor allerlei gevaren die hen op hun zendingsreizen zouden kunnen bedreigen. Die hebben ze mogen overwinnen in hun vertrouwen op degene die hen zendt en die hen opdrachten geeft. En ze zijn gegaan en ze hebben risico's gelopen. Leest u dat maar eens na wat Paulus daarvan schrijft uit zijn eigen leven in 2 Korinthe 11. Maar ze zijn gegaan en ze kwamen hier en ze kwamen daar. En wat deden ze? Ze spraken het woord. God had ze wat meegegeven. Christus had ze een boodschap in de mond gelegd. En meer niet dan dat hoefden ze te verkondigen. Jezus Christus en die gekruisigd. In al de aspecten van zijn werk. En in al de vruchten van zijn werk. En de noodzakelijkheid van het geloof in hem. En de noodzakelijkheid van de waarachtige bekering tot God. Al die dingen. Die boodschap moesten ze spreken en mochten ze verkondigen. En zo de mensen roepen. Wat zat daarachter? Daar zat dit achter. En u kunt zeggen, ja, dan moet je toch over de verkiezing hebben. Ik zei, dat doe ik vanavond niet. En ik weet heel goed dat dat er ook achter zat. Maar er zat in ieder geval ook dit achter, vanuit dat eeuwige besluit, wat dat, zoals God het genomen had, de goddelijke wil om zondaren zalig te maken. Hij had ze daar gezien. Die massa van Adams kinderen, één en al ellendigheid, één en al verlorenheid, op weg naar een eeuwig verderf, om voor altijd prooi van de vorst der duisternis te zijn. En God is met ontferming bewogen over die verloren mensheid. En hij heeft vast het besluit genomen om aan die verloren, ellendige mensheid heil aan te bieden. En hij heeft het mogelijk gemaakt in de zending van zijn zoon. En de Heer Jezus heeft het allemaal beschikbaar gesteld door wat hij in zijn lijden en sterven verdiend heeft. En nou is er een evangelie, gemeente. En dat evangelie laat God verkondigen. Dat houdt hij niet voor zichzelf. En dat werk van Christus, dat is maar niet om God alleen te bevredigen en het recht van God voldoening te schenken. Maar dat evangelie en dat heil in Christus, dat is bestemd om in de wereld uitgedeeld te worden. En dan moet het eerst in die wereld verkondigd worden. En dan moeten er mensen zijn die door de Here gewillig gemaakt worden om het te verkondigen. En die mensen moeten eerst zelf ook nog diep tot in hun ziel overtuigd raken van de waarachtigheid van die boodschap. Ze moeten dat zelf leren geloven. En het moet door hun eigen ziel heen gaan, zodat als ze gaan spreken, ze kunnen zeggen, de liefde van Christus dringt ons. En zo zijn ze gegaan. En zo hebben ze gepreekt. In Filippi, in Thessalonica, in Athene en nog weer andere apostelen op andere plaatsen. En zo heeft het woord geklonken. En de Heere heeft in zijn grote goedertierenheid, zo beleiden we dat toch, goedertierenlijk van deze zeer blijde boodschap verkondigers uitgestuurd. Laten we hier even stoppen. Om het eens op ons te laten inwerken, gemeente, wat de Heere ermee beoogt als hij predikers van het evangelie stuurt. Waarheen hij wil en tot wie hij wil. De Heere slaat ook wel eens stukken in deze wereld over. Maar mensen het evangelie niet horen. De Heere geeft ook wel eens tijden waarin het evangelie helemaal niet klinkt. Maar er zijn ook plaatsen waar het evangelie wel komt. En waar het wel gehoord mag worden. En er zijn tijden geweest in de geschiedenis waarin het overvloedig gehoord mocht worden. En waarin de Heer op een hele indringende manier mensen met dat evangelie van Christus in aanraking heeft gebracht. En vergeet u dan niet wat erachter zit. God zoekt zondaren die naar hem niet zouden hebben gevraagd. Nooit. Die om hem zich niet bekommeren. Die om verzoening met hem zich ook niet bekommeren. Die vrede met God helemaal niet belangrijk vinden. Want ze hebben andere dingen op hun verlanglijstje. En ze zijn druk en bezig met hele andere zaken. En terwijl ze het niet eens beseffen, vermorsen ze hun tijd. En gaan zo langer hoe dichter naar de dood toe. Naar de rechterstoel toe. Naar het eeuwig verderf. En God heeft ze er niet voor over. En daarom zendt hij zijn boodschappers. En daarom klinkt dat evangelie. En daarom klinkt het ook onder ons. En daarom heeft het ook al zo lang onder ons geklonken, gemeente. De Heere heeft geen lust in onze dood. De Heere zoekt ons behoud. En daarom spreekt hij. Daarom laat hij spreken. Ziet u de noodzaak van de prediking? Want het behaagt God om het zo te doen. Ziet u de noodzaak van dat er iedere keer weer nieuwe mensen door de Heere geroepen worden om dit werk te verrichten? Ziet u ook de noodzaak van het getrouw opkomen onder de verkondiging van het woord? Want daar gebeurt het. Als u zich daaraan onttrekt, ja, dan onttrekt u zich aan het genademiddel. Want het staat er, en het is nog waar, ook het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. En je kunt natuurlijk op allerlei mogelijke manieren proberen de prediking van het evangelie te vervangen door meer middelen die in deze tijd meer passen en weet ik wat allemaal meer. Zoals dat vandaag de dag veelvuldig gebeurt. Die waren, dan vindt de een dit uit en de ander die vindt die methode eigenlijk nog een keer beter. Maar het gesproken woord dat heeft zo zijn tijd ongeveer wel gehad, zo is de algemene conclusie. Maar het blijft toch maar staan in Romeinen 10 vers 17. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. En je hoeft de prediking van het evangelie echt niet te gaan vervangen door meer eigentijdse middelen en methoden. Want zo heeft het God behaagd, door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. En we zullen niet zo makkelijk toe mogen geven aan die itch die er in sommige mensen zit, om maar eens wat anders te hebben en wat anders te beleven, de eredienst maar eens wat anders in te richten. Alsjeblieft niet. Je hebt er God niet in mee. God eert zijn eigen inzettingen, dacht u niet? En dat zal hij blijven doen ook. Dus laten we maar blijven bij wat we overgeleverd gekregen hebben en wat de Heere eeuwenlang heeft willen gebruiken. Heeft willen gebruiken. De bewijzen zijn er toch voor. Beginnend bij handelingen, om nog niet verder terug te gaan in de heilsgeschiedenis. Maar daarna ook de hele geschiedenis van de kerk door. Het gepredikte woord. En zo doet de Heer het. Zo roept hij. En daar heb je nou eigenlijk tegelijk de eerste grondslag, of de eerste betekenis, ja, beter gezegd, van wat het woord gemeente, kerk, bedoelt te zeggen, ecclesia. Wat er uitgeroepen is, wat tevoorschijn geroepen is, uit die gevallen mensheid wordt iets uitgeroepen. Door het krachtige spreken Gods gebeurt er wat. Petrus zegt het, gij die geroepen zijt uit de duisternis, tot zijn heerlijk en wonderbaar licht. Er is door dat roepen, door dat spreken, door dat woord van God iets gebeurd. U zegt, maar dan moet er toch meer gebeuren dan dat er alleen maar een mens in een preekstoel of achter een lessenaar staat of zomaar in het openbaar iets staat te verkondigen uit het evangelie. Zeker, zeker, er moet wat meer gebeuren. Vanmorgen hoorden we dat trouwens ook, want daar stond die profeet Haggai, de bode des Heren, met de boodschap des Heren. En hij sprak de woorden Gods als een gezondene, als een door de Heren zelf erop uitgestuurde. En als het volk luistert, en zo hoorden we het vanmorgen toch, dan horen ze de stem des Heren. Dan gebeurt er dus wat meer dan alleen maar dat Haggai daar spreekt. Maar dat vangt onze catechismus dan op als gesproken wordt over Christus die zijn gemeente vergadert door zijn woord en geest. Maar vergeet u toch niet dat eerste en het uitermate belangrijke van dat eerste. En doe dat nou niet af met de gedachten en met die ideeën die sommige mensen in hun hoofd hebben. Ach, het is maar het uiterlijke woord, het is maar de uitwendige roeping. Mag je zo niet overdenken. En of de Heere nou lieflijk lokt, of dat de Heere nou ernstig waarschuwt, of dat de Heere nou soms in de prediking van zijn woord de donder laat rollen, of dat er is het zuizen van de zachte stilte, de lieflijke evangelienodiging. Doe dat niet af met de gedachte en met de opmerking, het is maar uiterlijk. Want dan doe je er toch tekort aan. En als je het zo gaat beoordelen, dan heb je jezelf intussen een excuus gegeven om er onderuit te komen. Wat dacht u dat die koning dat goed vond? Die koning die een bruiloftsmaal voor zijn zoon bereid had. En die de gasten laat halen. En dan komen die knechten van die koning bij die gasten en de een heeft een vrouw getrouwd en dan kan hij daarom niet komen. En die ander die heeft een akker gekocht en daar moet hij eens nodig aan gaan kijken. En een derde die heeft een juk runderen gekocht en die moet hij toch ook eens gaan proberen of hij geen miskoop gedaan heeft. En een vierde heeft nog weer wat anders. En die knechten die worden teruggestuurd. Maar ze laten gewoon aan die koning merken dat hun genodigd zijn voor hen helemaal niet belangrijk is. Want die paar koeien zijn belangrijker, of die vrouw is belangrijker, of dat stuk grond is belangrijker. En de uitnodiging van de koning, de welwillendheid van de koning, de royaliteit van de koning, de gunsten van de koning om ze daar allemaal bij zich in zijn paleis te hebben en om ze daar allemaal met zijn gaven te verrijken en zijn maaltijd te laten eten, dat is allemaal niet belangrijk. En dan kun je die mensen wel zeggen, ja, maar dat is alleen maar de buitenkant. Ja, maar daar neemt de Heere geen genoegen mee. Gemeente, ik wil maar zeggen, als je dan het voorrecht hebt om onder de verkondiging van het evangelie te zitten, dan heb je daarmee tegelijkertijd ook een heel stuk verantwoordelijkheid gekregen. Want dat woord van God, dat moet nou wat gaan doen in uw en mijn leven. Dat moet nou uitwerking krijgen. Als ons verteld wordt dat er bekering nodig is, dan kun je niet zeggen, ja, dat zal waar wezen, maar dan blijft het verder maar zo. Als ons verteld wordt dat er een weg der ontkoming ontsloten is en dat de Heere zijn zoon geopenbaard heeft en dat Christus Jezus voor ons staat, met de nodiging komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en dat er vanuit de hemel een boodschap klinkt, wendt u tot mij, al gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Dan kun je niet volstaan met daar kennis van te nemen en het dan maar te laten voor wat het is. Dan ligt er een geweldig stuk verantwoordelijkheid op die bevoorrechte mensen die het evangelie te horen krijgen. Maar zegt iemand, en toch geloof ik, en toch is het in de schrift duidelijk, dat het alleen maar echt verstaan wordt en gehoorzaamd wordt en geloofd wordt wat de Heer ons in zijn woord zegt, als God, als Christus door zijn woord en geest die gemeente vergadert. Nou, natuurlijk is dat ook zo. Maar ik wilde toch met grote nadruk die verantwoordelijkheid ook nog eens een keer op onze harten binden, gemeente. Want het is niet niks dat de hoge God, tegen wie wij gezondigd hebben, ons niet met één veeg van zijn goddelijke hand heeft weggedaan in het eeuwig verderf. Maar dat hij ons nou al zo lang, en hoe lang is het al, nagewandeld heeft en geroepen heeft en gezegd heeft, geef mij uw hart. Het is niet niks dat de Heere vanwege zijn zondaarsliefde ook vandaag nog zoekt. Ook vandaag nog roept. Ook vandaag nog nodigt. Ook vandaag nog welmenend zijn heil aanbiedt. Is er nou plaats voor? Hebt u er nou belang bij? En natuurlijk is het dan zo, en dan kom ik bij dat onderdeel wat onze catechismus dan ook inderdaad uitdrukkelijk noemt en wat naar het woord van God is. dat de Heere dit dan effect geeft. Dat er uitwerking komt, dat er echt wat gaat gebeuren. Dat dat woord kracht gaat doen als de Heere woord en geest doet samenwerken. Als gebeurt wat er bij Lydia gebeurde, daar was het woord, Paulus spreekte het, in dat gezelschap van godsdienstige vrouwen, die sabbatmorgen ergens buiten de stad, aan de oever van dat riviertje bij Filippi. De apostel had dat plekje ook opgezocht, omdat hij meende dat hij daar wat mensen kon aantreffen aan wie hij het evangelie van de Heere Jezus kon gaan verkondigen. En hij is afhankelijk van de Heilige Geest gegaan en hij is daar in die kring gaan zitten en hij heeft daar de schriften geopend en hij heeft daar gepreekt. En hoe het met die andere vrouwen gegaan is, weet ik niet, maar van één vrouw lezen we welker hart de Heere opende. Ze hoorde ons, schrijft Lucas, ze luisterde dus. De oren waren erbij betrokken, ze sliep niet. Ze zat niet zaken te doen, ook niet eens in gedachten. Maar ze hoorde ons. En toen gebeurde dat wat de schrift dan aangeeft als de Heere opende haar hart. De Heere drong binnen in haar leven. De Heere draaide de sleutel om zo te zeggen. En de deur van dat hart, dat gesloten hart, ging open. En wat Paulus zei, ging toen dieper dan haar oren. Het drong in haar hart. En toen luisterde ze op een andere manier. Toen nam ze acht op hetgeen van Paulus gezegd werd. En toen verstond ze het. En toen had dat als resultaat dat ze ging geloven. Wat Paulus zei, dat was voor haar de waarheid, werd voor haar de waarheid. Daar viel ze voor. Welke onderdelen van het evangelie de apostel toen met name gepredikt heeft, weet ik niet. Dat hoeven we ook niet te weten, want als we het moesten weten, stond het er wel. Maar wat er dan ook gezegd werd, en de apostel heeft al de dingen gezegd die de Heere hem opgedragen had. Welk aspect toen precies, ik weet het niet. Maar wat hij ook zei uit het woord van God, dat werd door deze vrouw in dat moment en door dat wondere werk van Gods genade in haar leven verstaan en geloofd. Toen de geest zich erbij paarde, werd het woord van zodanige kracht dat haar leven er anders van werd. En dat zegt ze dus ook straks tegen Paulus. Indien gij geoordeeld hebt dat ik de Heere getrouw ben. Indien u op grond van wat ik nou gezegd heb en wat ik nou beleden heb. En wat er nou in mijn leven gebeurd is en wat ik daarvan heb kunnen vertellen. Indien u geoordeeld hebt dat het in mijn leven nou zodanig veranderd is zoals het veranderd moet. Veranderen moet in het leven van een zondaar. Blijf dan alstublieft nog een poosje. En u ziet dat ze gelijk honger had naar het woord. En dat ze daarom de belangstelling voor had. Omdat de apostel nog een poosje zou blijven. En dat hij verder uit dat evangelie de dingen zou gaan duidelijk maken die ze nog niet wist. En zo is deze vrouw, om dat ene voorbeeld er dan maar bij te gebruiken, uit die hele gevallen mensheid gehaald, eruit geroepen door de krachtdadige en de onwederstandelijke roeping, en is ze een lid van Christus gemeente geworden. Er zijn ook anderen, dat gebeurde in Filippi in die tijd, om nou maar even bij Filippi te blijven, op die zendingsreis van de apostel Paulus, ook meer wonderen. En ze verliepen niet allemaal op dezelfde manier. Want terwijl dat bij Lydia zo zachtjes ging, zo heel stilletjes, ze zat daar te luisteren. Er gebeurden geen schokkende dingen, er was geen aardbeving. Er was helemaal niets opvallends. Alleen de Heilige Geest drong binnen in haar leven. Misschien, om het maar eens zo te zeggen, niet eens door de voordeur, maar door de achterdeur. In haar hart. En hij plantte het evangelie van Gods genade daar. En een poosje later is er in datzelfde Filippi wel een aardbeving. En er is er een ander die langs een hele andere weg, een gewelddadige weg zou je zeggen, tot diezelfde overtuiging komt, tot datzelfde geloof komt. Tot diezelfde zaligmakende kennis komt, de stokbewaarder. Ik zei al, totaal anders. Maar laat de Heere toch vrij in zijn methode, laat de Heere toch vrij in de weg die hij kiest, laat de Heere toch vrij ook in de middelen die hij gebruikt. Let alleen op de uitkomst en laten we anderen niet afmeten aan onszelf of onszelf niet afmeten aan anderen. Zo is het bij hem gegaan, moet het bij mij ook zo, wie zegt dat? Zo is het bij haar gegaan, dan moet het bij mij zeker ook zo, wie zegt dat? Dat zal de Heere bepalen. Maar hoe hij het ook doet, hoe hij ze er ook uittrekt, krachtdadig eruit roept, hij vergadert ze. Gemeente, nou zei ik zo pas dat het een groot voorrecht is dat we het woord mogen horen. Is het niet een even groot of een nog groter voorrecht dat we mogen weten dat God niet alleen maar van de hemel zijn woord gegeven heeft en predikers uitzendt met de zeer blijde boodschap, maar dat hij ook nog op zich genomen heeft om zijn geest te zenden en dat de zonen Gods, nadat hij de belofte des vaders verkregen heeft, toen hij aan de rechterhand van zijn vader verhoogd was op de dag van zijn hemelvaart, en dat hij 10 dagen daarna de Heilige Geest gestuurd heeft. En dat hij die geest nog altijd doet uitgaan in alle landen. En onder de ganse hemel. Om dit werk met het woord te doen. Gesloten harten open te maken. Mensen onder de overtuiging te brengen. Zo zegt de Heer. Of om maar weer aan die woorden van vanmorgen te denken. De geest van Zerubabel verwekken. En de geest van Jozua verwekken. En de geest van het volk verwekken. Zodat ze gaan doen wat de Heer hen voorhoudt. Bekering. En geloof. Is het niet een nog groter wonder dat de Heer maar niet alleen maar via zijn woord en via de prediking van het woord tot ons komt om tot ons te spreken. Maar dat we mogen komen op het terrein waar dat woord verkondigd wordt en waar de geest werkzaam wil zijn. En waar de geest het ook doet. Want het woord van God keert niet ledig tot een weder. Maar het doet alles wat hem behaagt. Maar het gebeurt dat mensen gaan buigen, dat mensen gaan geloven, dat mensen ervoor vallen, dat mensen gaan vrezen, gaan schrikken voor de realiteit van ik heb gezondigd, dat mensen moed krijgen. Als hen voor ogen gesteld wordt die weg der ontkoming en de zaligmaker van zondaren. Waar mensen bemoedigd worden in hun aanvechting en in hun bestrijding. Als het de Heere door zijn Heilige Geest behaagt om de ogen te openen voor dat bloed des kruises. Dat reinigt van alle zonde. Gemeente, is het geen onbegrijpelijk wonder dat wij niet alleen maar komen op de plek waar het woord gebracht wordt, maar waar ook de geest werkzaam is. Mogen we dat dan geloven? Ja, waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Daar is die geest. Ik zeg niet dat die altijd werkt en dat die altijd duidelijk werkt en dat die altijd merkbaar werkt. Want ik heb vorige week de preek geëindigd met, de catechismespreek geëindigd met te zeggen dat er ook aan onze kant die verschrikkelijke mogelijkheid is die Stefanus onder woorden brengt toen hij daar voor de Joodse raad zei. En wat heeft het als een mes in hun ziel gestoken. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. En dan ben je daar waar het woord is. En dan ben je daar ook waar de Heilige Geest werkt. Maar dan zit daar een slot op het hart. En je weigert dat slot te laten verwijderen. En we wederstaan de Heilige Geest. Dat is ook een werkelijkheid. En toch, ondanks dat die mogelijkheid bij mensen, bij kerkgangers, bij mensen onder de prediking van het woord aanwezig is, ondanks al die weerstanden die er in een mensenleven zijn, is er toch die geest. En als het erop aankomt, dan is die geest toch ook weer onwederstandelijk. Stefanus zegt dat, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Maar als de Heilige Geest het eenmaal zich voorgenomen heeft, en als hij daarvoor uitgegaan is, dan kan er zijn wat er zijn aan weerstand. En dan kun je in de kerk zitten met nog zo'n gepantserd hart. En dan kun je je voorgenomen hebben en die dominee kan zeggen wat hij wil en ik geloof het toch niet. En ik doe het toch nooit. En als ik de kans krijg dan stop ik ermee. Maar als de Heilige Geest het zich voorgenomen heeft om door al die weerstanden en dat hele panzer heen te dringen, dan doet hij het. Dan doet hij het. En dan kan Paulus van plan zijn om daar in Damascus mensen uit de gehuizen te halen, in de gevangenis te slepen en ze te laten loochenen dat er ooit een zaligmaker gekomen is en de naam van de Heere te laten vloeken. Maar als de Heere het op Paulus voorzien heeft, dan valt hij van zijn paard en dan is hij blind. En dan zegt die Heere, wat wilt gij dat doen zo? Dan verlies je toch. Dan moet jij het ook verliezen, beste jongen. Als je van plan bent. Als je de leeftijd hebt, je niks meer van je ouders en van je opvoeding aan te trekken. En er ook de brui aan te geven. Dan moet je toch verliezen. Maar er is een andere weg, een betere weg. En dat is dat je je nu gewillig overgeeft. Dat je je nu laat overreden en overtuigen. En dat je tegen de Heere zegt, Heere, wint u het dan nu alstublieft maar van mij. Breek dan nu mijn verzet maar. En niet alleen die onwilligen en die dwarsen. Maar ook die hele fatsoenlijke, je zou bijna zeggen rechtzinnige onbekeerden. Die al zo lang in de kerk hebben gezeten. Die zo lang het evangelie al hebben gehoord. En die er nog altijd onveranderd onder gebleven zijn. Zou het nou eens geen tijd worden dat je echt eens ging vragen, Heere, win het nou eens van me. En breek nou mijn verzet eens. En neem me nou maar eens al die argumenten die ik altijd bij de hand heb om onbekeerd te blijven af. En neem nou al die uitvluchten die ik gezocht heb maar eens van me af. En jaag me nou maar eens uit al mijn schuilhoeken, zodat ik niet meer weet waar ik heen moet. Om zo in uw armen te mogen vallen. Zou het nou geen tijd worden dat je de Heere is gewonnen geeft. Om aan zijn voeten te vallen. En door hem gezaligd te worden. Is er dan iets beters te bedenken? Kun je dan in het ganse heelal iets bedenken waarvan je zegt, nou dat zou ik nog eigenlijk toch liever hebben. Arme mens, als je nog je hart en je zinnen op andere dingen zet. Dit ene nodige, dit grote goed dat God weggelegd heeft voor degene die hem vrezen. Om verzoend te mogen zijn met God. Om vrede te mogen hebben door het bloed des kruises. Om een zaligmaker te hebben in leven en sterven. Om een advocaat te hebben als je voor je rechter staat. Om iemand te hebben die het voor je opneemt als je zelf geen woorden meer spreken kunt. Omdat je mond gestopt is. Is er iets beters, iets rijkers, iets heerlijkers in de wereld te bedenken dan een kind van God te mogen zijn? Dan een lid, levend lidmaat van die kerk des Heren te mogen wezen. En dat ook eeuwig te mogen blijven. Om vergaderd te mogen zijn. Bij elkaar gevoegd. Zoals ik zo pas ook zei. Samen met al die anderen. Samen met al diegenen die een even dierbaar geloof verkregen hebben. om zo uit de verdiensten van die zaligmakende Heer Jezus Christus te mogen leven. Moeten ze dan voorgaan, gemeente, uit oosten en westen, uit noorden en zuiden. Want ze komen uit het noorden en uit het zuiden en ze komen uit het oosten en het westen. En ze worden vergaderd van overal onder de zon. Van de meest primitieve volkeren, van de meest ongecultiveerde volkeren zullen er zijn. Van de kannibalen die in hun leven helemaal nooit iets van cultuur hebben gezien en beleefd, maar voor wie dat evangelie nou juist de weg der zaligheid geworden is door de Heilige Geest. Moeten ze voorgaan? En zullen kinderen van het Koninkrijk buitengeworpen worden? Dan zullen wij, die kinderen van het Koninkrijk waren, straks moeten zien dat er zullen zijn, bij de Eskimo's vandaan en bij de Laplanders vandaan en uit de stille Zuidzee vandaan, van die eilanden waar de mensen nauwelijks weten wat beschaving is. En als we ze dan zien aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob in het Koninkrijk der Hemelen, en onszelf buitengeworpen vinden, laten we de dag van onze bezoeking toch bekennen. Nu de Heere nog klopt, nu de Heere nog nodig, nu de Heere nog in zijn grote goede tierenheid zijn handen ook naar ons uitbreidt. En zegt, wend u tot mij. Waarom zou het gesterven? Misschien zegt er nou iemand, maar mag ik dan zomaar komen? Ik ben het niet waard. Ik ben het niet waard dat de Heere op me nou zou neerzien. Dat de Heere zich met me wel inlaten. Dat de Heere bemoeienissen met me zou hebben. Ik ben het niet waard. Ik heb zoveel gezondigd. U moet er eens op letten dat er nooit één woord in de Bijbel staat waaruit u kunt concluderen dat de nodiging die God doet uitgaan, uitgaat naar waardige mensen. Nooit. Want dan hoeft God geen eens te nodigen, want ze zijn geen van allen waardig. Er gaat wel een nodiging uit tot dorstenden. O, alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Ja, maar u wou zeggen dat u een te groot zondaar bent. Ik zou zeggen, dan heb je des te meer reden om tot de Heere te vluchten. Hoe groter zondaar je je bevindt, des te meer reden heb je om tot de Heere te vluchten, of niet? Dan moet je anders heen met die zonden. Je bent toch niet te arm om een aalmoes van een ander aan te nemen? Een ander zegt, maar ik weet niet hoe ik komen moet. Soms heb ik wel eens het gevoel dat de Heer in mijn leven aan het werk is, maar het zakt zo weer weg. En als ik dan hoor dat ik moet komen, dan weet ik niet hoe ik komen moet. En als ik dan hoor dat ik moet geloven, dan weet ik niet hoe ik geloven moet. En als ik dan hoor dat er bekering moet zijn, dan weet ik echt niet hoe dat er ooit in mijn leven zal zijn. Je weet niet te gaan, je weet niet te komen, je weet niet te lopen. In de gelijkenis waar ik het zo pas over had, al die mensen die uiteindelijk de uitnodiging afsloegen, dan gaat die gelijkenis verder en dan zegt die koning tegen zijn knechten, en haal ze nou maar waar je ze vinden kunt. Lammen en blinden en allerlei mensen die de weg uit zichzelf nooit zullen kunnen vinden, maar haal ze maar. Ze zijn allemaal welkom. Dus je bent nooit te lam, je bent nooit te blind, je bent nooit te ellendig, je bent nooit te onmachtig. Bij de Heere is raad voor elke hopeloze stakker. Bij de Heere is raad voor elke zondaar die geen weg meer weet en die geen raad meer weet. Bied je dan zo in al je gebrekken, in al je ellendigheid aan hem aan. Moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Amen. We zingen uit de 87ste psalm, het derde en het vierde vers, de Filistijn. En God zal ze zelf bevestigen en schragen.
Amen.
Laten wij samen danken. Heren, we danken u voor uw goddelijk woord dat we hebben mogen horen en dat we al zo vaak hebben mogen horen en dat u ons in handen gegeven hebt en waar we in kunnen lezen wanneer we het maar wensen. Dat we kunnen kopen als we er geen hebben of als onze Bijbels versleten zijn. Dan is er altijd nog weer de mogelijkheid om een Bijbel te kopen en te bezitten en te lezen en te onderzoeken. En dat is het middel dat u gebruikt, dat is de weg die u gaat met mensen. O Heere, geef dat we het voorrecht mogen zien, dat er nog verkondiging van het evangelie is. En wat zijn we beter dan anderen, in geen enkel opzicht immers, Heere. Ook niet beter dan al die anderen voor wie de Bijbel een gesloten boek is, voor wie de Bijbel een onbekend boek zelfs is. Voor wie de Bijbel een boek is waarmee ze afgerekend hebben. De Bijbel een boek is waar ze allemaal kritische vragen bij stellen. En waar ze eigenlijk in de grond van de zaak ook niks van geloven. O God, wij bidden van u, doe ons waarderen wat u ons geeft. Want het is het woord des levens. Het is de prediking van uw genade. Het is het evangelie van de Heere Jezus. En ge zoekt er ons behoud mee. En wat een voorrecht. En daar danken we u ook voor, Heere, dat het u behaagd heeft om uw geest te zenden. En in uw kerk te laten wonen en werken. En dat het uw geest is die harten opent. En dat het uw geest is die mensen wederbaart. En dat het uw geest is die mensen met het geloof begiftigt. En dat het uw geest is die de waarachtige bekering werkt. En dat het uw geest is die mensen doet buigen. O God, laten we dat ook als een voorrecht zien. En dat we als een zondag samenkomen we op de werkvloer van de Heilige Geest zijn. En bewaar ons voor dat vreselijke kwaad dat we de Heilige Geest wederstaan. Heere, geef gij ons genade, die genade waar het vanavond dan over ging, dat we zonder enige uitzondering allemaal zouden mogen behoren of gaan behoren bij hen die door woord en geest vergaderd worden. Of we dat begeren of dat we dat misschien juist niet begeren, maar wordt ons te sterk en win ons ervoor in. En doe ons meer en meer overtuigd zijn dat dit het enige is wat we echt nodig hebben in ons leven. Heere, laat uw geest ons verder leiden, want er is nog veel meer dat u geopenbaard hebt omtrent de heilige algemene christelijke kerk. En als we er nog verder over willen nadenken en als we uw woord er nog verder over willen raadplegen, Heere, in de komende keren, laat uw geest er dan ook bij zijn om dat werk dat gij, Heere Jezus, begonnen zijt te doen ook onder ons verder voort te zetten. En laten we ervaren dat u de prediking van het evangelie gebruikt, ook vandaag nog, om uw groot en heerlijk zaligmakerswerk te verrichten, Heere Jezus, Zonen Gods. We aanbidden u als degene die aan de rechterhand van de Vader eer en heerlijkheid heeft gekregen. En die voor zijn kerk ten goede werkzaam is. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. Psalm 72, het vijfde vers. Het woeste volk zal voor hem knielen. Zijn vijand lekt het stof. Thank you. gaat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.